Nou, het is tof om hier te zijn. Ik vind het een eer om te spreken in de eerste gemeente waar ik ooit geweest ben, waar ze spelen met een dubbele bassdrumpedaal. Dat vind ik echt cool, echt waar. Ja, ik vind het echt tof om hier te zijn. Dat meen ik echt. De meesten zullen het misschien, ja, sommigen kennen mij, sommigen kennen mij niet, sommigen zullen gewenst hebben dat ze me nooit gekend hebben. Maar dat even terzijde. Ik heb ook 5 jaar gewerkt in Zutphen op het Bordatius College. Dus ik ken Zutphen wel een beetje. En toen dit allemaal begon, en ook toen het jeugdwerk begon waar Olaf ten Apel ook een deel aan heeft gehad, vond ik dat gewoon super tof om te zien. Omdat, ja, ik heb hier 5 jaar gewerkt. En ik kom uit Deventer, dat is niet zo heel ver van Zutphen af. Dus ja, mijn hart ligt hier ook wel een beetje. En dan vind ik het mooi om te zien dat God iets gedaan heeft wat stand houdt. Want er is veel gebeurd wat geen stand heeft gehouden. En dat heeft altijd mijn hart gebroken. Maar als ik er nu kijk, dan denk ik, God is iets aan het neerzetten wat stand houdt. En dat vind ik bijzonder. En dat vind ik echt indrukwekkend van God. En daarom vind ik het ook bijzonder om hier te zijn. En ik vind het natuurlijk bijzonder om te zijn bij Chris en Nathalie. Want we hebben samen veel gezien van God. Veel meegemaakt. En ook dat, ja, geeft iets bijzonders met elkaar. Nou, een zelfrespecterend spreker heeft natuurlijk een boek wat hij aanprijst. Maar ja, zover ben ik nog niet. Ja, maar daar heb ik een heel goed alternatief voor. Misschien kent u mijn vrouw Carla Veldhuis van het theaterstuk Danstheater Waardeloos. En een aantal hebben dat misschien gezien. De mensen die het gezien hebben, daarvoor is de kans om het op DVD te kopen. De mensen die het niet gezien hebben, is de kans om het te zien van DVD. Dus voor ieder wat wils. Nou, even serieus, waarom ik dit aanstaat te prijzen in een preek, want ik heb wel eens gedacht, waarom doen ze het nou in een preek? Heb je niet wat beters te doen? Nou, misschien wel, dat weet ik niet. Maar we hebben gezien, we hebben het een keertje gedraaid voor gewoon 140 mensen op het theaterweekend. De DVD, gewoon om te laten zien wat je kan doen met drama voor God. En tot onze eigen verbazing begon God te werken tijdens die DVD. Mensen zaten te huilen, mensen ontvingen dingen die God aan het doen was in de zaal. En we hebben gezien dat het werkt. En daarnaast is het zo, het kost ook wat, kost 15 euro. En ja, dat is gewoon wat, maar daarmee bekostigen we ook de kosten voor het volgende stuk wat eraan gaat komen. Dus na de dienst, als u denkt van, nou, ik ben best benieuwd naar zoiets, om bijvoorbeeld in een kring te draaien of met familie te kijken, vind ik het echt een aanrader. Dus niet mijn boek, maar de DVD van mijn vrouw. Goed, ik was aan het nadenken over vanochtend, vandaag, vanmiddag. Mijn water staat daar en 2 glaasjes. Dus ik mag dan 1,5 uur, hè? Dus 3 kwartier per glaasje, toch? En toen ik daarmee bezig was, toen moest ik heel erg denken aan dat wij heel vaak zeggen, wij willen lijken op Jezus. Dat is toch ons doel, niet? Dat we willen worden als Hem. En het is toch ook een heel mooi doel. Jezus is een prachtig voorbeeld. En er zijn dingen die God niet van ons vraagt. Maar er zijn ook dingen die God wel van ons vraagt. Alleen wat wij dan vaak in de loop van de tijd vergeten, is dat God ons vraagt te zijn als Jezus en niet te doen als Jezus. Ja, maar is dat dan verschillend? Ja, tuurlijk. Kijk, ik kan wel praten, de dingen zeggen en de uiterlijkheden doen die Hij doet. Maar volgens mij is dat niet waar het God om gaat. Ik heb 2 kinderen. Dat heeft Chris al verklapt. Jongetje van 7 die u fantastisch zag vlaggen. Als u denkt, ik wil ook zo leren vlaggen. Hij heeft het geleerd op het theaterweekend. Verder geen reclame of zo. En ik heb een jongetje van 4 met prachtige krulletjes. En het belangrijkste van dat ik kinderen heb, vind ik dat ik een relatie met ze heb, toch? Dat vind ik belangrijker dan welk beroep ze kiezen. Wij denken soms dat God het belangrijker vindt wat we doen, dan dat we een relatie met Hem hebben en op Jezus gaan lijken. Nou, ik ga daar vanochtend wat over zeggen. Want hoe kunnen we dat dan? Dat is zo breed. Lijken op Jezus. Dat is zo veelomvattend. Hoe kunnen we daar iets hanteerbaars van maken? Dan wil ik met u lezen Johannes 1, vers 14. Johannes 1, vers 14. Ik lees NBG. Ik ben een beetje ouderwets en zo. Ja. Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid... Ja, ik zag het wel hoor. Sorry. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Vol van genade en waarheid. Wow, ik weet niet of u dat begin kent van het Johannes-evangelie. Dan begint Johannes met een prachtig stuk poëtische inleiding. Echt, dan begint hij: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En zo gaat hij vers na vers door met een eigenlijk toe te werken naar een soort climax. Ik weet niet of u wel eens die voorstukjes van die films ziet. Dat gaat dan naar zo'n climax toe, hè. Op een dag werd er een man geboren. En deze man. En het gaat zomaar door en het gaat zomaar door. En kom op, wat is het, wat is het? En als het goed gedaan is, die introductie, dan hebben we zoiets: vertel het mij, kom op, kom op, kom op. En dan, want ik vind dat hier, nou, daar zegt Johannes nogal wat. Hij zegt: het woord is vlees geworden. God is zelf gekomen. En dan zegt hij nog niet dat het Jezus Christus was. Maar dan zegt hij al wel in vers 14... Eigenlijk de climax komt eraan, en dan ga ik er nou ook verder lezen. En het woord is vlees geworden, en hij heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem, en heeft geroepen zeggende: deze was het, van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Eerste keer dat hij zegt dat het om Jezus gaat. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Ik vind het bijzonder dat Johannes neemt hier 18 verzen om Jezus te introduceren. Om de hoofdpersoon van het verhaal wat hij daar geschreven heeft te introduceren. En dan neemt hij, om samen te vatten wie Jezus was, neemt hij dat Jezus was vol van genade en waarheid. Ik denk dat daar dus iets uit te leren valt. Als Johannes zo zorgvuldig zijn woorden kiest, en zo zorgvuldig ervoor kiest om Jezus te omschrijven als vol van genade en waarheid, is dat misschien wel de kern van Jezus, wat Johannes betreft in ieder geval. En als dat is wat de kern van Jezus is, dan hebben wij er wat van te leren. Want wij willen toch zijn als Jezus? Jezus was vol genade en waarheid. En daar begint bij ons denken een probleem. Tenminste bij mij wel. Kijk, ik kom uit Overijssel, misschien is dat wat anders dan bij mij, ik weet niet. Maar bij mij hebben we dus iets... Ja, wacht even. Genade en waarheid. Kan dat wel samen? Je zegt iemand de waarheid, of je toont iemand genade. Toch? De stoel vindt van wel in ieder geval. Iemand die het met me eens is. Gelukkig. Wij zijn vaak vol genade of vol waarheid. Maar Jezus was vol waarheid en genade. En het was niet tegelijk. Er staat niet, hij was 50% vol waarheid, 50% genade. En de ene keer koos hij de ene kant, de andere keer de andere kant. Jezus was dat gewoon. En wat ik een heel mooi voorbeeld daarvan vind, staat in Johannes 4 en het begint vanaf vers 5. En ik weet, u kent dat verhaal natuurlijk allemaal, u kunt het waarschijnlijk zonder Bijbel oplezen. Maar ik lees het toch eventjes, gewoon om weer eens te kijken hoe gaat het verhaal, wat gebeurt er nou eigenlijk? En het gaat over een vrouw die Jezus tegenkomt aan een put, de Samaritaanse vrouw. Jezus kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria
om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? En dan staat er eventjes bij als uitleg, want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zoudt het hem gevraagd hebben en, gij zoudt u, en hij zou u levend water hebben gegeven. Zij zeiden tot hem, Heere, gij hebt geen emmer, de put is diep, hoe komt gij dan aan het levend water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft en zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt een eeuwige leven. Nou, dan vraagt ze dat water. En dan zegt hij in vers 16, hij zeide tot haar, ga heen, roep je man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. Even tot zover. Eigenlijk een heel apart verhaal. Als we dat nu zo zouden, als we dat nu lezen met ons begrip, met onze voorstellingsvermogen, denk je, joh, Jezus, doe even niet zo bot, zeg. Ja, heel veel bijbelcommentaren zeggen, zij kwam daar in die tijd, omdat het was midden op de dag, was hartstikke heet. Ja, dan ga je geen water putten. Dat doe je gewoon lekker 's ochtends of 's avonds als het koel is. Maar zij kwam daar op de dag, omdat zij zich schaamde dat ze al 5 mannen gehad had en nu aan het hokken was. Nou, zij krijgt daar te horen dat van Jezus direct. En wij hebben zoiets in ons denken, wees niet zo bot. Maar we hebben het hele verhaal gelezen. En er stond heel subtiel bij, Joden gaan niet om met Samaritanen. Eventjes, dit klinkt wat bot, maar dit is echt hoe het was. Joden dachten over Samaritanen als untermenschen. En ik weet, zeker zo vlak na de bevrijding klinkt het bot, maar dat is hoe ze erover dachten. De Joden waren echt beter. Die praten niet met Samaritanen. Als ze er wat mee deden, was het ernaar spugen of ze de nek toe keren. Die hadden daar geen respect voor. Nu was het ook zo in die cultuur, dat een man niet zomaar iets tegen een vrouw zei. Want een vrouw, ja, die moest zich daar toch een beetje aan onderwerpen en naar schikken en zo. Dus Jezus komt daar als een Joodse man en vraagt een gunst aan een Samaritaanse vrouw. Daarmee toon je openheid. Dan zegt Jezus, ja, hij stelt zich afhankelijk van haar ten eerste. Ten tweede zegt hij, en ik heb ook wat voor jou. Als je wist wie ik was, zou je het me vragen. En als die vrouw dan zegt, dat wil ik wel. Dan op dit fundament van openheid, op het fundament van de genade die hij eigenlijk getoond heeft, zegt hij pas de waarheid. Want ik denk dat Jezus het al wist toen die vrouw kwam aanlopen. Ik denk niet dat er een reden is dat hij dat niet wist. En toch toont hij eerst openheid, toont hij eerst genade. En wat is het gevolg daarvan? Vers 19, de vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. En dan staat er in vers 28, de vrouw liet haar kruik staan, ging naar de stad en zeide tot de mensen, kom mede en ziet een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen tot hem. Apart, hè? Jezus toont genade, spreekt waarheid en daardoor wordt hij herkend als de Christus, als de gezalfde. Dat is apart. Dat is apart. Jezus past dat dus toe. Jezus past toe genade en waarheid. En er zijn meer voorbeelden waar hij waarheid en genade toont. En dat is wat denk ik God ook van ons vraagt. En vanmiddag wil ik eventjes heel duidelijk benadrukken dat ik het niet heb over jou, uw buurman of buurvrouw. Ik heb het over jou, u. Het gaat nu niet over hoe zijn anderen met mij omgegaan, maar hoe ga ik met anderen en met mezelf om? Voordat we allemaal dingen gaan, oh nee, dat past bij die, oh nee, dat past bij die. Nee, het gaat nu tussen u, jou en God. En vanaf nu zeg ik alleen nog maar jou. En als u u bent, dan hoort u gewoon u, oké? Oké. Ja, het is met alle respect, het is met jou met hoofdletter, oké? Jezus laat zien hoe die is. Hij is vol van waarheid en genade. En sterker nog, ik denk dat waarheid en genade niet zonder elkaar kunnen. Genade zonder waarheid is soft. Terwijl waarheid zonder genade is keihard. Ik denk dat het niet zonder elkaar kan. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het offer van Jezus. Dat is een offer van genade. Dat hij aan het kruis sterft. En dat hij daar mijn zonde onder andere draagt. Dat is genade. Dat is echt genade. En dat hij mij wil vergeven. Man, dat is genade. Dat is genade zo diep als genade maar zijn kan. Maar de waarheid is dat ik aan het kruis had moeten hangen voor mijn eigen zonde. De waarheid is dat ik verdien, letterlijk, ik verdien om verloren te gaan. Dat is wat ik heb verdiend. Met alle fouten die ik gemaakt heb. Dat is de waarheid. En doordat ik mij bewust ben van die waarheid, dat ik het verdiend heb om verloren te gaan. Ik het verdiend heb om de eeuwigheid te leven zonder God. Omdat ik daarvan bewust ben, van die waarheid, ben ik ook er bewust van dat die genade ontzettend groot is. Als ik zou denken, ach, ik doe gewoon wat goede werken. En dat tel ik op bij mijn slechte werken. En als dat een beetje rond de nul uitkomt, ben ik goed genoeg. Pff, maakt niet zoveel uit. Dan is die genade voor mij maar heel klein. Ik zal nooit de genade beseffen als ik niet ook de waarheid weet. Toch? Wij zijn allemaal, hebben het verdiend om in de eeuwigheid zonder God te leven. Maar God vond het ons waard om de eeuwigheid met hem te besteden. We hebben het niet verdiend, maar we zijn het wel waard voor God. Om de eeuwigheid met hem te leven. Waarheid en genade kunnen niet zonder elkaar. Als ik mijn kinderen alleen maar zou opvoeden in genade. Bijvoorbeeld, mijn kind, bijvoorbeeld vanochtend. Was echt vanochtend, niet vanmiddag, vanochtend. Toen, mijn vrouw heeft een soort hangpot in een boompje in onze tuin gehangen. Aan een touwtje, dat is rond, ziet er een beetje uit als een bal. En mijn zoontje dacht, hey, leuk, aan een touwtje. Dus die gaf daar een duw tegenaan. En ik zag het dan helemaal voor me, dat aardewerken ding kapot spatten tegen dat stammetje van die boom en zo aan. Dan zou ik kunnen denken, ah, maak het uit. En de volgende keer pakt hij iets anders, wat groot is. Bijvoorbeeld een monitor van een computer. En daarmee probeert hij hetzelfde. En ik denk, ah, maak het uit, onder de genade, ik hou van hem. En de keer erop heeft hij mijn autosleutels te pakken. En hij denkt, hé, wat met dat dingetje tegen het boompje kon, misschien kan dat ook met de auto. En hij rijdt mijn auto in de prak. En ik denk, ah, genade. Is niet goed, hè? Volgens mij leert mijn kind daar, ja, dat mijn auto airbags heeft, leert hij daarvan. Maar verder denk ik dat het hem in zijn persoonlijke ontwikkeling niet zo heel veel helpt. Ik zou ook kunnen zijn vol van waarheid tegen mijn kinderen. Ik zou bijvoorbeeld tegen mijn kind van 4 kunnen zeggen, ja, schiet nou eens op, schrijf even op. Is toch de waarheid dat hij niet kan schrijven. Dus leer schrijven nu, meteen, pets. Waarheid, jij kan dat niet. Jij kan niet eens lezen, is waarheid. Dat hij dat ding tegen de boom bijna aanduwt, had ik kunnen zeggen, dat mag niet, blijf eraf, dat is fout. Je kan het ook niet eens inschatten, je weet toch, dat of je weet niet eens, dat energie gaat nooit verloren. Ja, ik doe natuurkunde, sorry. En dat die energie, als die tegen de boom komt, die wordt omgezet in, nou ja, ga zo maar door. Ik zal mijn kind genade en waarheid moeten tonen. Ik zal moeten zeggen, als het fout gaat, dat is fout. Maar ook dat ik hem wil vergeven. Als hij zegt sorry, zeg ik het is goed. Maar wij kunnen dat vaak niet naar elkaar. Eigenlijk wil ik de vraag stellen, hoe kijken wij naar elkaar? En dan wil ik een stap verder gaan, hoe denken wij over elkaar? Want ik kan wel tegen mijn kind zeggen, ah joh, kon je niks aan doen. Maar ik kan nog steeds denken, en dan iets erachter wat minder positief is. Wat denken wij van elkaar? Kijken wij naar elkaar met waarheid en genade? Kijken wij bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, hè. En ik weet er helemaal niets van. Maar stel u voor, uw kinderen zitten bij de zondagsschool. En u vindt dat het beter kan. Zou kunnen, hè. Ik moet zeggen, ze was vanochtend in de bid, stond erbij. Ik kan me haast niet voorstellen. Maar u vindt dat het beter kan. Wat doet u dan? Kijkt u dan naar zo'n persoon die zelfs bezig is u te dienen door voor uw kinderen een stuk van God te laten zien? Kijkt u daar dan naar met alleen de waarheid? Dat kan beter. Dat moet beter. Tjonge, dat ze dat niet beter doet. Of denkt u, maak het uit, doet haar best. Iedereen maakt wel eens een fout. Of denkt u, zal ik het eens vragen? Vanuit genade. Als iemand hiervoor een fout maakt, bijvoorbeeld er staat een spreker uit Deventer, kan gebeuren, die een preek heeft die u totaal niet interesseert, zou kunnen gebeuren. Goed. Genade. En mijn vrouw die zorgt even voor de waarheid. Weet u, ik was een keer in een dienst, hè? En ik zat verbijsterd erachter. Er was een jonge predikant aan het preken. En die deed echt zijn best. En wat hij zei was eigenlijk best goed. Alleen de manier waarop hij het zei kwam niet zo over. Voor mij zaten twee oudere mensen en die zeiden, slecht, hè? Echt waar, letterlijk. Slecht, hè? Ik was verbijsterd. Ik denk, hoe kun je zo keihard zijn naar iemand? Hoe kun je zo keihard zijn? Hoe kijken we naar iemand? Kijken we vanuit genade of kijken we vanuit waarheid? En weet u wat me ook opvalt? Het is veel makkelijker met genade naar iemand te kijken die we snappen. Of iemand die dezelfde zonde doet als dat wij dat doen. Het is heel makkelijk met waarheid te kijken naar iemand die dingen doet die wij al overwonnen hebben. Of wat gewoon niet ons zwakke punt is. Denk daar maar eens over na. Is dat dan eigenlijk niet stiekem hoogmoed? Ik roep maar wat, hè. Dat ik, bijvoorbeeld, op het Bordatjes gewerkt. Daar deed ik biologie. Ik doe nu natuurkunde in Deventer. Natuurkunde is niet iedereens vak. Ik hoop ook dat mensen geen moeite hebben mij gewoon te accepteren, ondanks dat ik natuurkunde geef. Maar ik snap redelijk goed natuurkunde. Anders dan gaf ik het niet. Er zijn ook mensen die hebben helemaal niks met natuurkunde. Als je een formule zegt, bijvoorbeeld E is P keer T, nou dan hebben ze echt zoiets, hou alsjeblieft op en nu meteen, anders ga ik slaan. Ja, dan kan ik zeggen, jongen zeg, je snapt niet eens dat energie is vermogen keer tijd. Snap je? Nou, dat is dom. Is niet dom, je denkt gewoon anders. Je zit gewoon anders in elkaar. Als je bij mij aankomt met talen, dan win je waarschijnlijk van mij ineens. Zo simpel is het. Maar dat zou voor mij heel hoogmoedig zijn als ik daarmee op anderen zou neerkijken. Datzelfde met kwaliteiten die we misschien hebben, die anderen nog moeten leren. Ook in de omgang met elkaar. Als wij perfectionistisch naar anderen kijken, vol waarheid, dan zijn we hard en afwijzend misschien wel. Als wij kijken met genade, dan vinden we het allemaal wel best. En eigenlijk zijn we dan soft. En weet u wat ik ontdekt heb? Iedereen zegt, heeft het zo over dat roddel zo slecht is. Maar wat is er nou slecht aan? Want vaak komen we met de smoes. En laten we gewoon eerlijk zijn. Ja, maar ik zeg alleen maar de waarheid. Nou, roddel kan de waarheid zijn, maar is zo genadeloos. Is zo genadeloos. En als je er goed over nadenkt, hoe durven wij het in ons hoofd te halen om zo genadeloos te spreken over iemand die net zo afhankelijk is van het offer van Jezus als dat ik ben. Toch? En als dat iets is, hoe wij, en ik spreek gewoon even net zo tot mezelf, want ik ben ook gewoon mens hoor. als wij zo over anderen hebben gesproken, dan hebben wij nodig daarin vergeving te vragen. Sowieso aan God. En soms ook aan degene waar we het samen mee gedaan hebben. Als ik tegen Chris zeg dat Billy Graham eigenlijk niet kan preken, en dat is geen waarheid, maar het is wel roddel, dan moet ik naar Chris gaan en moet ik zeggen, hé, had ik niet moeten zeggen. Had ik niet moeten zeggen, dat was gewoon fout van mij. En waarom moet ik dat zeggen? Nou, anders gaat Chris naar zijn achterbuurman toe en dan zegt hij, ik hoorde dat Billy Graham niet kan preken. En dan hoorde ik van iemand die ik vind dat er wel verstand van heeft. Want misschien vindt hij dat wel van mij. Kan zomaar, per ongeluk. Ik heb dan ook de verantwoordelijkheid die roddel te stoppen. Dus als dat iets is wat gebeurd is, wees gewoon eerlijk met jezelf. Jezelf met hoofdletter, hè, weet je wel. Wees eerlijk. Weet u, ik las een keer een uitspraak en ik vind hem zo confronterend dat ik hem alleen maar durf te citeren. Het christelijk leger, het leger van God, is het enige leger wat zijn eigen gewonden afschiet. Het christelijk leger is het enige leger die als iemand valt, bijvoorbeeld in zonde, hem niet te beroerd is om hem een trap na te geven. Heb je het gezien? Hij is gevallen. De loser. Laten we eerlijk zijn. Laten we gewoon even eerlijk zijn. En ik denk dat dat niet de houding van Jezus Christus is. Wat was het ook alweer? Het gebroken riet? Het geknakte riet zal hij niet verbreken? Dat is het hart van God. Wij doen soms zo anders. Wij zullen het riet wel even zorgen dat het nooit meer recht zal komen. Nou, dat is niet onze taak. Wij zijn niet geroepen om op de stoel van God te gaan zitten. Aan het begin van de dienst werd er gezegd, het is al niets. God houdt dat alles, dat hele universum houdt hij in zijn hand. Heeft hij bedacht. Wij kunnen het niet bevatten. Laat staan bedenken. God heeft het bedacht. God zegt ook, mij komt het oordeel toe. Zullen we het dan bij God laten? Zullen we dat oordeel dan bij God laten? En natuurlijk, ik heb ook een situatie meegemaakt waar er een persoon was, een christen, die roddelde en die stopte daar niet mee. En toen is er gewoon gezegd, is die persoon eens aangesproken zoals het in de Bijbel staat. Wij gaan voor je bidden, maar je moet er wel mee stoppen, want het is niet naar hoe Gods woord is, vanuit de gemeenteleiding. En er is waarheid gesproken, maar er is ook genade betoond. Natuurlijk moet het gezegd worden, vermaat elkander dagelijks. Spoor elkaar dagelijks aan. Maar alleen vanuit genade, nooit vanuit oordeel. Hoe kijken we naar elkaar? Er staat een prachtig verhaal in Genesis. Ik lees het even voor, Genesis 9. Net is de grote de zondvloed geweest. En dan komt Noach, die met zijn cruiseschip, die komt weer ergens terecht. Het land is weer te bebouwen. En in vers 20. En Noach werd een landman. Hij was eerst een zeeman. En hij werd weer een landman. En plantte een wijngaard. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken. En hij ontblootte zich in zijn tent. Toen zag Gam, de vader van Kanaan, zijn vader naaktheid. En hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten. Daarop namen Sem en Javed een mantel, legden die op hun beide schouders, liepen achterwaarts en bedekten hun vaders naaktheid. Terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij hun vaders naaktheid niet zagen. Wat is dat nou? Nou, het was zo dat het een schande was voor een man als zijn zonen zijn naaktheid zagen. Het was echt een schande. Echt major afgang. Echt totaal afgang. Helemaal. En die Gem had dat gezien. Gam. Gam had dat gezien. En hij gaat naar zijn broers en zegt, oh, wat ik nou toch gezien heb. Roddel. Papa is een jongetje.
Ha, 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 ha.
Ja. En het was een schande. Het was ook een afgang voor Noach. Dat twee anderen van zijn zoons wisten dat Gam hem naakt had gezien. Het was een afgang. Maar dat was voor Gam geen beletsel om het toch eventjes te vertellen. En dan, dat is wel waarheid. Hij is dus geen woord aan gelogen, hè? Het is de waarheid. En zonder dat die andere twee zonen de waarheid ontkennen, tonen ze genade. Wat doen ze? Ze pakken een kleed, een laken, met z'n twee houden ze dat vast. En dat is dus tussen hun gespannen. En ze lopen naar achteren toe zonder te kijken en leggen het over hun vader heen. Ze ontkennen de waarheid niet, maar ze gaan in plaats van die persoon, hun vader voorbeeld, even te kijk te zetten, zoals Gam deed, bedekken ze het en tonen ze genade. Ze maken geen misbruik van zijn zwakheid, maar ze ondersteunen daar waar hij op dat moment zwak is. Was het daarmee goed? Nee, was het niet goed. Maar ze maken er geen misbruik van. Want ze hadden blackmailen. Ze hadden hem kunnen blackmailen, dat is het Nederlands woord. Ja, chanteren tot en met. Zeg, pa, als ik niet de Mercedes krijg, zeg ik het tegen hem. Hè? Maar zoals zij ermee omgaan, is een voorbeeld voor ons. Als wij zien dat iemand valt, hoe gaan we ermee om? Eigenlijk, wat die zonen wilden, was dat pa niet voor altijd met de gebakken peren bleef zitten. Was eigenlijk misschien wel herstel. Als jij ziet dat iemand naast jou valt, wat wil je dan? Dat het bekend wordt of dat hij hersteld wordt? En alles bedekken onder de mantel de liefde is niet goed voor het herstel altijd. Het is goed dat de waarheid is. Maar het is goed dat het vanuit genade is. Want het doel is niet de bekendheid, maar het herstel. Kijken wij zo naar de ander. Kijken wij met genade en waarheid. Maar dan een stap meer naar onszelf. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar jezelf? Kijk je naar jezelf met genade? Ach, ik zondig wel, maar pff. De Bijbel zegt toch dat we vergeven zijn? Ben ik gewoon nog een keer meer vergeven? Ja. Of kijken we naar onszelf met alleen maar de waarheid? Ik zal het nooit halen, ik word nooit perfect. Nou, dat is ook zo, ik zal hier nooit perfect worden. Ondanks dat ik uit Deventer kom, ik zal nooit perfect worden. En ik heb zonde in mijn leven en ik kan er niet aan, ik ben gewoon een loser. Eerste klas, loser. Nou, ik heb een nummer gehoord, ik vond het een fantastisch nummer. Jesus is for losers. Wie kent dat liedje? Is al wat ouder? Je denkt, ja, kom op, Jezus is toch voor overwinnaars? Nee, als ik Jezus niet gehad had, dan was ik de grootste loser. En pas wanneer ik dat erken, dan weet ik dat ik Jezus nodig heb. Jezus is voor losers. En met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar zonder hem zijn wij losers eerste klas. Maar hoe kijk ik naar mijzelf? Toen ik pas tot bekering kwam, het is maar een klein voorbeeldje. Toen ik pas tot bekering kwam, ik ben niet christelijk opgevoed. Ik denk dat als u mij toen had gezien en nu ineens weer ziet, dat u denkt, dat zijn nooit dezelfde. Ik had vrij lang haar. Ik had een leren jek aan met allemaal hele enge dingen erop. Skeletten en zo en nare teksten, Highway to Hell en zo. En allemaal buttons met nog nadere dingen erop. En laat ik het zo zeggen, ik was zeker niet christelijk. En zoals dat mij betaamde als metalhead, vloekte ik alles helemaal stijf. Als ik mijn pen liet vallen, dan vroeg ik of God mij wou verdoemen. Dat was normaal, dat was een stopwoordje. En ik werd christen, ik kwam tot bekering. En ik begreep wel dat sommige dingen uit mijn vocabulaire niet zo heel erg pasten bij christen zijn. Maar ja, doe maar eens wat aan een gewoonte. Ik vloekte nog steeds. Ja, bijvoorbeeld, en dit moet u niet verder vertellen, dit is gewoon vertrouwelijk. Hè, dit is, hè. Oh, de preek komt op internet. Goed, nou, ik hack de site wel. Ik was net ongeveer, 2 weken was ik in onze gemeente. En onze gemeente had toen de gewoonte dat als het mooi weer was, dan hup, picknickmanden mee naar de Holteberg en dan gingen we daar picknicken met de halve gemeente. Nou ja, ik was daar alleen, dus hup, ik werd gewoon mee in de kraag gevat. Zo ging dat daar. Ik was geloof ik 3 weken in de gemeente en ik ging mee naar Friesland om te evangeliseren. Zo ging dat gewoon. En wat ik aan de deur stond uit te leggen, dacht ik van verrek, dat geloof ik ook. Nou ja, en het was heel goed voor mij eigenlijk. Maar goed, wij waren daar en ze zeiden, kom op, we gaan voetballen. Dus ik kan helemaal niet voetballen. Maar goed, ik mee voetballen. En de voorganger, die schoot de bal keihard naar mij. Precies in het midden. Verder zeg ik niks. Bij mij zijn mijn benen even lang als mijn romp. Dus... ik zei iets tegen hem. Wat je niet zegt tegen een voorganger. Echt waar. Dat zeg je niet tegen een voorganger. Dat zeg je niet tegen een mede-christen en dat zeg je tegen niemand. Ik kon gelukkig halverwege stoppen, maar het was nog steeds geen mooi woord. Onze voorganger wist dat ik pas bekeerd was. Hij wist dat het niet mooi was om te zeggen. En ik zag ook in zijn blik niet een veroordeling, maar van ik snap jou. En dat was dat hij de waarheid niet ontkende, maar genade had. Over mijzelf, dat ik zo vloekte, ik wist dat het niet goed was. Ik wist dat ik niet meer moest vloeken. Maar ik wist ook dat God tijd met mij had. Dat ik gewoon mijn best moest doen, maar zolang ik God vroeg om mij te helpen en ik mijn best deed en ik vergeving vroeg, dat God geduld met mij had. De waarheid was dat ik vloekte, de genade was dat God geduld met mij had. Als ik het nu weer zou doen, ja, dat zou gewoon stom zijn. Dat is gewoon stomzinnig van mij. Maar ik had met mijzelf gelukkig per ongeluk genade, maar ik wist ook de waarheid. Maar misschien kijk jij wel naar jezelf heel perfectionistisch. Ik moet alles goed doen, vanuit de waarheid. Dat is ook niet hoe God wil dat je naar jezelf kijkt. God wil dat je naar jezelf kijkt, eerlijk, maar wel genadig. Dat moet veranderen, maar God heeft tijd voor met mij. En wees erin ook eerlijk. Veroordeel jezelf niet. Het oordeel is aan God. Ook over jou. Ook over jezelf. En dan, wat ik al zei, hoe denken we dat God naar ons kijkt? En dit is ook weer iets, we weten het wel in ons hoofd. Maar hoeveel hebben niet stiekem in het achterhoofd de gedachte, God is een boze man op een troon hoog in de hemel, die kijkt wat ik fout doe en die zegt, ik krijg je nog wel. In heel veel, zeker. En ik bedoel daar niets mee tegen de gevestigde kerk. Maar zeker als je veel hebt gehoord over boetedoening, is het niet vreemd om zo te denken dat God je ooit nog wel eens zal straffen. Want dat heb je verdiend. Dat denken we. Maar als wij eerlijk en oprecht spijt betuigen en om vergeving vragen, heeft God genade. Sommigen van ons denken dat God maar allang gematst is dat wij er zijn en dat hij niet moet zeuren over dat we dingen fout doen, want hij vergeeft toch wel. Nou, de waarheid ligt in het midden. Net als Jezus deed bij de Samaritaanse vrouw, toont hij genade en vanuit die genade spreekt hij ook de waarheid. Zegt hij de waarheid, maar laat zien wat de genade is die over die waarheid heeft. God houdt van jou. En weet je, dit vind ik zelf moeilijk. Maar God houdt van jou met dezelfde liefde als waarmee hij van Jezus houdt. God houdt van jou met dezelfde liefde als waarmee hij van Jezus houdt. God houdt van jou met dezelfde liefde als dat hij tegen Jezus zegt, dit is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Ik hou van hem en ik geniet ervan. Kun jij je voorstellen dat God tegen jou zegt, ik hou van jou en ik geniet van jou? Kun je dat voorstellen? Ik niet altijd, om de doodsimpele reden dat ik weet wat ik fout doe. Maar God, de Bijbel zegt, dat dezelfde liefde waarmee God Christus lief had, hij ons lief heeft. Dat zegt de Bijbel. God weet de waarheid over jou. Hij wist waar hij aan begon. Maar hij houdt nog steeds van jou.
Ik tegen zulke lieve kinderen kan ik niet concurreren. Die daar even rondliepen. Ja, zo, ik ga weer verder. God kent jou. Hij weet alles. Zelfs het verborgene, wat je nog verborgener dan verborgen. Wat je zelfs voor jezelf verborgen hebt. Hij kent het. Maar hij houdt nog steeds van jou. En hij maakt af waarmee hij begonnen is. Want hij is vol waarheid en vol genade. Maar hoe kunnen wij nou vol waarheid en genade zijn? Hoe kunnen wij nou leren om in die waarheid en in die genade te zijn? Ik denk dat het iets is waar we moeten besluiten, sowieso. Hoe denk ik over anderen? Als ik denk, jongen, zeg, dat had ik beter gekund, wat een sukkel. Ho, wacht even, het is niet vol waarheid en genade. Als het al vol waarheid zou zijn, is het zeker niet vol genade. Ik denk dat dit een van de dingen is waar wij de Heilige Geest voor nodig hebben. Waarom was het zo kenmerkend van de gezalfde, van de Christus? Want ik denk dat onder andere het de Heilige Geest was die het door hem bewerkte. Het is denk ik niet voor niets dat in Hebreeën 10 de Heilige Geest, de Geest der genade wordt genoemd. Het is denk ik niet voor niets dat in Johannes 14, 15 en 16 de Heilige Geest, de Geest der waarheid wordt genoemd. Wij hebben nodig deze geest van waarheid en deze geest van genade. En als wij willen leren te zijn vol waarheid en genade, hebben wij gewoon nodig dat de Heilige Geest het in ons mag gaan bewerken. Wij kiezen ervoor en wij laten de Heilige Geest de dingen ook aandragen, de materialen om dat zo te krijgen in ons leven. Dat is wat wij keihard nodig hebben. En de Heilige Geest is er voor iedereen. Dat is niet voor de happy few, zoals dat vroeger in het Oude Testament was, wat trouwens ook niet Gods bedoeling was. Het is niet voor de 5-sterren christenen, maar voor iedereen die eerlijk God wil volgen. Gewoon eerlijk. Niet perfect, maar wel eerlijk. En daarin hebben wij keer op keer nodig dat de Heilige Geest ons opnieuw op dingen wijst. Door bijvoorbeeld prediking, maar ook in onze eigen tijd met God, hebben wij nodig dat God ons leert door zijn Heilige Geest. Ik denk dat de Heilige Geest het standaard pakket is voor elke christen. De Bijbel leert ons dat. En als wij op Jezus willen lijken door te zijn vol waarheid en genade. En dat is een streven, want wij zullen dat nooit zo perfect krijgen als Jezus. Maar het is er wel om voor te gaan. Dan hebben wij nodig dat de Heilige Geest dat in ons bewerkt. En als wij, en dan kijk ik even terug, gehandeld hebben meer uit waarheid of meer vanuit genade. Of wij merken dat we meer vanuit waarheid handelen sowieso, omdat we zo niemand zijn. Of meer vanuit genade handelen, omdat we zo niemand zijn. Mag dan Gods hart de boventoon voeren boven jouw hart. Mag dan God zeggen, ik wil jouw hart aanraken en veranderen. Daar waardoor alleen maar de keiharde waarheid te spreken, je hart verhard is, mag ik het weer een hart van vlees maken in plaats van steen. En als wij te soft zijn geweest, alleen maar genade, mag God ons hart aanraken, zodat onze kijken wordt zoals Gods kijken. En eigenlijk vraagt dat bekering. En ik weet dat dat de laatste tijd is waar het over gegaan is. Maar ook dit, deze hartshouding vraagt bekering. Om te kijken vol waarheid en genade naar de ander. Vol waarheid en genade naar jezelf. En misschien moeten sommigen zich daar wel van bekeren. Dat ze verkeerd hebben gekeken naar zichzelf. En eigenlijk ten opzichte van zichzelf op Gods troon zijn gaan zitten. En misschien moeten we ons wel bekeren van het beeld wat we hebben van God. Want God is een God vol waarheid en genade. Niet alleen maar een van de twee. En misschien moeten we zelfs wel dingen belijden. En ik wil daar vanmiddag ook de kans toe geven. Ik geloof niet in u een mooie boodschap meegeven en dan stik er maar in. Sorry, dat moet ik anders zeggen. Veel succes ermee. Dat klinkt veel evangelischer. Ik geloof dat God het wil doen. Ook hier, ook nu. Dus we gaan bidden. En dan gaan we gewoon de tijd geven ook om misschien wel te bekeren. Of te belijden. Maar in ieder geval er wat mee te doen.
En er is gesproken ook over zonde. En ook daarin. Dit, als we dit niet goed gedaan hebben, hebben we Gods doel gemist. En misschien is het zelfs wel zonde geweest als we gehandeld hebben hieruit. Misschien uit onwetendheid. Maar God wil dan ook vergeven. Want als wij belijden, vergeeft Hij. Zullen we bidden? Halleluja. O Heer. Halleluja, Jezus. Heilige Geest, Heer. Op dit moment, u bent al lang aan het spreken. U was al voor de dienst aan het spreken, Heer. En soms praten we er zelfs alleen maar doorheen, Heer. Maar u bent een sprekend God. We hebben gezien dat u het woord bent. Hoe zou het woord kunnen zwijgen? Heer, maar u bent vol waarheid en genade. En ik bid dat u op dit moment verder gaat dat te betonen. Ik bid dat u vanuit uw genade op dit moment ook in harten de waarheid spreekt. Vol van hoop, van het kan wel, je hoeft niet te blijven steken hierin, maar dit is wel iets wat moet veranderen. Heer, en ik bid dat u spreekt en dat u tot uw recht komt, Heer. Heer, en ik bid ook. Ik heb het gevoel, gewoon terwijl we de ogen gesloten houden, en dus, ik vind het echt helemaal niet leuk om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat er iemand in de zaal zit, die denkt, hé, wat een leuke preek, maar ik weet het beter. En ik zeg niet met een woord van God om je in de hoek te zetten, van luister naar wat mijn preek is. Maar geef God een kans om te spreken. En als het niet iets wat jou uitdaagt in je intellect, denk dan niet dat je het beter weet, want God spreekt niet altijd via het intellect. En ik vind het geen mooi woord om uit te spreken, maar God legt het heel sterk op mijn hart. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Heer, op dit moment vraag ik u dat u verder gaat met bedienen. O Heer, o Heer. En als je een keuze wil maken, als je zegt, ik heb eigenlijk een van de twee te veel nadruk opgelegd naar anderen toe. Steek me gewoon even je hand op. En zeg, Heer, ik wil het anders doen. Heer, ik wil het anders doen. Heer, ik wil het anders doen. Vergeef mij dat ik in waarheid te veel of te veel genade heb gedacht, gehandeld. Heer, vergeef mij. Als je het naar jezelf hebt gedaan, perfectionistisch bent geweest of juist veel te soft, steek maar je hand op. En ervaar Gods genade en Gods waarheid over jouw leven. En laat Hem op de troon en op de rechterstoel zitten. En durf te kijken door de ogen van God naar jezelf. En ook als je een verkeerd godsbeeld hebt, dat hij alleen maar een keiharde God is, of alleen maar een softe God is die alleen maar vergeeft. Steek je hand maar even op. En neem aan dat God is vol waarheid en genade naar jou toe. Vol waarheid en genade naar jou toe. Ja. Oké. En als jij nog nooit die God van waarheid en genade hebt aangenomen, omdat hij zo ver weg was. Maar zoiets hebt, dat wil ik wel. Of ik heb hem aangenomen ooit eens. Maar ik ben het kwijtgeraakt. Steek dan ook nu even je hand op. Oké. Dankjewel. Zijn er meer? Dan bid ik voor jullie die je hand hebben opgestoken, dat God zich op zijn bijzondere manier en op een manier die voor jullie herkenbaar is, zal openbaren als de God die van jou houdt. En de God die vol waarheid en genade is naar jou en die met jou verder zal gaan. En jou zal helpen om in hem te zijn en te gaan leven zoals hij voor je heeft, het beste leven wat er is. Halleluja. En nu wil ik vragen dat de mensen die hun hand hebben opgestoken, ik verplicht je niet naar voren te komen, maar voor veel weet ik dat het goed is om gewoon even naar voren te komen. En om daar een gebed uit te spreken of om even met je te laten bidden. Dus terwijl gewoon misschien de muziek wat gaat spelen, wil ik gewoon de gelegenheid geven om gewoon even voor te komen. En als je liever naar voren komt dan dat je muziek gaat spelen, doe dat dan. Maar kom gewoon even naar voren om samen voor de troon van God te komen. En om dit besluit te bezegelen. Want ik weet, voor sommigen is het genoeg een hand op te steken. Maar voor een aantal weet ik zeker dat het beter is om even naar voren te komen. en samen daarmee naar Gods troon te gaan. Dan is dit het moment. Kom dan gewoon lekker naar voren. Gaan we samen naar Gods troon.